onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Niets is opper majesteit bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij. Zingen wij van Psalm 139 het eerste vers. Doe mij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van artikel 20 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij noemen de artikel 20 en in aansluiting daarop zingen we van Psalm 31, het 17e vers. Gelooft zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt, die voor mijn welstand waakt. Psalm 31, vers 17. Nadat wij ons geloof hebben beleden en een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Aldus, wij geloven dat God, die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn Zoon gezonden heeft om aan te nemen de natuur in welke de ongehoorzaamheid begaan was, om in haar te voldoen en te dragen de straf der zonden, door zijn zeer bitter lijden en sterven. Zo heeft dan God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn Zoon, als hij onze zonden op hem gelegd heeft. en heeft uitgestort zijn goedheid en barmhartigheid over ons, die schuldig en der verdoemenis waardig waren. Voor ons gevende zijn zoon in de dood, door een zeer volkomen liefde, en hem opwekkende tot onze rechtvaardigmaking, opdat wij door hem zouden hebben de onsterfelijkheid en het eeuwige leven. Amen. De schriftlezing vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 13. En we lezen de versen 10 tot en met 17. Het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 13. Vanaf vers 10 tot en met vers 17. En hij leerde op de Sabbat in één der synagogen. En ziet, er was een vrouw die een geestelijke krankheid 18 jaren lang gehad had. En ze was samengebogen en kon zich ganselijk niet oprichten. En Jezus, haar ziende, riep haar tot zich en zei tot haar: vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid. En hij legde zijn handen op haar en ze werd terstond weer recht en verheerlijkte God. En de oversten van de synagoge, kwalijk nemende dat Jezus op de Sabbat genezen had, antwoordde en zei tot de scharen: er zijn 6 dagen in welke men moet werken. Kom dan in dezelfde en laat u genezen, niet op de dag van de Sabbat. De Heere dan antwoordde hem en zei: gij geveinsde, maak niet een ieder van u op de Sabbat zijn os of ezel van de kribbe los en leidt hem heen om te doen drinken? En deze, die een dochter van Abraham is, welke de Satan ziet nu 18 jaar gebonden had, moest die niet losgemaakt worden van deze band op de dag van de Sabbat? En als zij dit zei, werden ze allen beschaamd die zich tegen hem stelden. En al de scharen verblijden zich over al de heerlijke dingen die van hem geschieden. Amen. Hier eindigt de schriftlezing. Dit gedeelte vormt de stof voor de prediking van vanmiddag. En als kerntekst lees ik u de versen 12 en 13. De versen 12 en 13 van Lucas 13. En Jezus, haar ziende, riep haar tot zich en zei tot haar: vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid. En hij legde de handen op haar en ze werd terstond weer recht en verheerlijkte God. Tot zover bidden wij samen de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere, laat het ons tot een bijzonder voorrecht zijn dat we vanmiddag met zoveel in uw huis mogen zijn om samen te luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. U die gemeenschap zoekt met zondaren, daar bent u al mee begonnen in het paradijs. Toen wij u de rug toekeerden, klonk uw roep: waar zijt gij? De mens die als een pronkjuweel uit uw handen was voortgekomen, nam afscheid van u, met de bedoeling om nooit meer naar u om te zien. O, wat een wonder van uw verkiezend welbehagen, dat u reeds aanstonds nadat de mens gevallen was, er was, om die mens terug te roepen: waar ben je? En Heere, die roepstem gaat ook vanmiddag uit. U gaat ons nodigen om daar waar wij nog nooit met ons totaal verloren leven de toevlucht namen tot de Heer Jezus Christus, ons daartoe te brengen. Dat we niet langer verzet kunnen bieden tegen zoveel zondaarsliefde. O, dat wij niet verkiezen om verloren te gaan, maar dat wij verkiezen zouden om ons behoud buiten onszelf te zoeken en te vinden in die dierbare borg en zaligmaker Jezus Christus. O, mogen wij hem preken, Heer, als de enige weg tot ons behoud, u die het zelf getuigd heeft, die in mij gelooft, zal leven, zelfs al ware hij gestorven. Maar die niet gelooft, is alreeds geoordeeld. O Heere, laat ook de ernst van het evangelie doorklinken vanmiddag, omdat wij ertoe aangezet worden, voor het eerst of opnieuw, tot uw Zoon Jezus Christus, die een schuilplaats is tegen de vloed en een verberging tegen de wind. Heere, geef dat we in alle eenvoud uw woord mogen preken, dat ook de kinderen en de jonge mensen erin meegenomen zullen worden. Want ook jonge harten hebben nodig tot bekering en geloof geleid te worden. En dat doet u door uw woord en de bediening van uw Heilige Geest. En daarom roepen wij u aan, o God drieënig, verheerlijk uw naam door de kracht van woord en geest in de harten van oud en jong. Wij danken u dat we hier mogen zijn. We denken aan allen die dat niet kunnen, omdat ze ziek zijn of omdat zij geen lust hebben om naar uw huis te komen. Zo kan het ook zijn, Heere. Ach, misschien al in onze kinderjaren geleerd, wie heeft lust de Heere te vrezen als het allerhoogste en eeuwig goed, en eigenlijk de weg kwijtgeraakt. O, maar het lijkt wel alsof die psalm daar ook toen al oog voor had, die dichter althans. Wie heeft lust de Heere te vrezen als het allerhoogste en eeuwig goed? God zal zelfs een leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. O Heere, dan mogen we ook op dat woord pleiten. Wil hen die de weg kwijt zijn, leiden door uw raad. Neem ze bij de hand en breng ze in uw huis, onder uw woord, in uw dienst, tot eer van uw naam en tot zaligheid van zulke dolende zielen. Heere, dat niets ons zal hinderen vanmiddag in de bediening der verzoening nog in spreken en in luisteren. Gedenk u ook uw gemeente thuis met ons verbonden, of wellicht later de prediking mogen horen. Laat het alles strekken tot uitbreiding van uw koninkrijk, tot verdieping en verrijking van ons geestelijk leven, maar allermeest tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Wij vragen het u alles om de verdiensten van Christus, uit genade. Amen. Gemeente, u mag uw gave geven. Daar zijn nu twee collectes. De eerste is een diaconale collecte bestemd voor het Dordts missionair project Kerk voor Crispijn. De tweede collecte is voor het onderhoud van de Pauluskerk. Aanbeveling is niet nodig, denk ik. En de derde collecte aan de uitgang voor het werk van de kerkrentmeesters. Ook vraag uw aandacht voor de wijkkassen en de zendingsbussen bij de uitgang van de kerk. We willen nu samen gaan zingen van Psalm 111, de versen 1, 2 en 5. Wij noemen nu Psalm 111. Vers 1. Loof, halleluja, loof de Heer, mijn ganse hart verheft zijn Heer. Het tweede vers, des Heeren werken zijn zeer groot. En ook het vijfde vers, het is trouw wat hij ooit beval. We noemden u de versen 1, 2 en 5 van Psalm 111. Gemeente, de Heilige Geest neemt ons vanmiddag mee naar een van de synagogen in de landstreken van Galilea, waar, zo zegt vers 10, Jezus bezig is om te leren. Dat wil zeggen, om zijn hoorders wijs te maken tot zaligheid. Steeds weer horen wij in de evangelie van de prediking van Jezus, het zij in de plaatselijke synagogen, het zij in steden of dorpen of onderweg daarnaartoe. En als die grote leraar en profeet gebruikt hij de prediking als het middel om zondaren tot geloof en tot bekering te brengen. En dat was toen zo. Zo behagen het God toen zalig te maken dat wat verloren was. En dat is nog zo. Nog steeds gaat de Heilige Geest voort om dat werk van Christus te verheerlijken in zondaars hart. En Jezus was daar alles aan gelegen, want voor en aleer hij wordt opgenomen in de hemelse heerlijkheid, nadat hij dat huiswerk volkomen volbracht had, zegt hij zijn discipelen wat hun taak zal zijn als hij er niet meer is. Dan zegt hij, ga dan heen in de hele wereld en onderwijst alle volken. Dat wil zeggen, alle heidenvolken. Moet je eens goed over nadenken, dat voordat hij naar het huis van zijn vader vertrekt, hij al oog heeft voor u, jou en mij, zoals we hier vanmiddag samen mogen zijn. Dat was nou zijn bedoeling. Dat er een gemeente zou zijn die samen zou komen in zijn naam, zo worden we toch genoemd, de gemeente van onze Heere, Jezus Christus. Zo worden alle gemeenten ook aangeschreven door de apostelen, alle volken. Maar dan wordt het nog specialer, want dan zegt hij ook nog, en predikt het evangelie aan alle creaturen. Dan blijkt dat hij niet alleen de gemeente, zoals u voor mij zit, op het oog heeft, maar iedere zondaar apart. Hij kijkt u, hij kijkt jou, hij kijkt mij als het ware aan. En als het nog niet eerder gebeurde, dan mag ik het nu van hem zeggen. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Met minder is die niet tevreden. Wat vormen godsdienst, dat mag u wat hem betreft achterwege laten. Het gaat hem om de liefde tot hem, die voortkomt uit zijn liefde tot u, tot jou en tot mij. Alle creaturen. Nou, Jezus heeft er dus voor gezorgd, 2000 jaar geleden al ruimschoots, dat wij vanmiddag hier dit evangelie mogen horen. Nou, het dagelijkse werk van de discipelen was in die tijd om dat evangelie te preken, maar tot op de dag van vandaag mag dat werk nog steeds een voortgang hebben, zoals de apostel Paulus daarvan spreekt. Zo zijn wij dan, als we ons geroepen dienaren mogen weten van deze Christus, zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden. En wat een boodschap is dat, alsof God door zijn dienaren heen smeekt, laat je met God verzoenen. En dan kan ik me voorstellen dat er kinderen zijn of jonge mensen in de kerk die zeggen, ja, verzoenen, wat is dat eigenlijk, zo'n ouderwets woord, verzoenen. Nou, zo ouderwets is het niet, want we doen het nog steeds. Als er een onderling conflict is tussen mensen en je sluit weer vrede met elkaar en vriendschap, dan zeggen wij, je verzoent je met elkaar. Nou, dat is nou precies wat de Heere God ook doet. Die vraagt zelfs, laat je met God verzoenen. Laat het je welgevallen, dat het weer goed komt tussen God en tussen de zondaar. We hebben in het gebed daar al iets van proberen te zeggen. Die relatie tussen de Heer en zijn schepsel is danig verstoord geworden, nietwaar? We hebben daar God op het hart getrapt. We zijn bij hem weggelopen. En als dat ons alleen gehad, dan zou dat nooit meer in orde gekomen zijn. Maar u weet het, God stond eigenlijk al direct na de val te roepen. Hij riep de mens. Adam staat er in het Hebreeuws. Dat wil zeggen, hij riep de mens uit. Waar ben je? In Adam zijn we gevallen, maar in Adam zijn we ook geroepen. Geroepen om weer terug te keren tot deze God, om weer in zijn genadige gemeenschap hersteld te worden. Om verzoend te worden met hem. Ja, maar ten koste van wie ging dat dan? Ten koste van het recht van God? Kon de Heere God zo doen van, nou ja, ik heb dat wel gezegd, een dag als ze daarvan eet, zult ge de dood sterven, maar nu het eenmaal zo ver is gekomen, gaan we daar toch maar iets van terugnemen? Nee, niets. Eer God de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij deze bezocht aan zijn lieve zoon. Daar moest een offer gebracht worden, een zoenoffer, om op eenmaal al die zonde weg te nemen. En wel zo volkomen, dat een ieder die nu op dat zoenoffer van Christus ziet, zoals hij ons als het lam van God, want zo is hij het zoenoffer geworden, waar wij nu zien mogen, op het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Ja, daar vindt de verzoening tussen God en de zondaar plaats, want ziende op het lam ontvangen wij vergeving van zonden en een recht op het eeuwige leven. Nou, dat was nou het leven van Jezus, om dat te prediken. Vandaar dat hij geen sabbat miste natuurlijk, om in die synagoge te zijn, om aan de hand van de schriften die van hem getuigden, dat wonder bloot te leggen voor de hoorders die in de synagoge waren. Nou, wat heerlijk dan dat we hier mogen zijn vanmiddag, nietwaar? Want hier zet hij zijn voetstap. Hij wandelt, zo zegt Johannes in het boek Openbaring, tussen de 7 gouden kandelaar. En waar hij zijn voetstap zet, daar zal het altijd een zegen dijen. Daar druipt het al van vet. Leren in de synagoge, dat onderwijs, dat hebben we zo hard nodig, ook vandaag de dag. We gaan steeds meer zien dat er zo weinig kennis onder het kerkvolk gevonden wordt. En daarom is het zo goed om als tot tweemaal toe op de zondag de deur van Gods huis open gaat erbij te zijn. Daar te zijn waar Jezus is. Waar hij zijn heilswerk verricht door de kracht van woord en geest. Er zijn een groot aantal onder u die ik mag kennen. En ik weet er ook dat er kinderen Gods onder ons gevonden worden. Die door genade weet mogen hebben hoe ze van dood levend gemaakt zijn. Hoe ze met hun zondige bestaan de toevlucht hebben leren nemen tot de Heer Jezus Christus. En ook steeds weer van zijn verdiensten gebruik mogen maken. O, wat is het beter dan hier te zijn. Kan wel zijn dat hier die eerste ontmoeting met hem plaatsvond, nietwaar? Waar u het of jij het mogen ervaren hoe hij gemeenschap zocht met u en met jou. Hier, waar je zijn stem mag horen naar zijn eigen belofte. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Hier in dit huis is het die Heilige Geest geweest. En als het doopformulier zo prachtig verwoord om ons toe te eigenen hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onzer zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Hier toch mag in het bijzonder die gemeenschap met hem geproefd en gesmaakt worden, niet alleen onder de bediening van het woord, maar ook onder de bediening van de sacramenten waarin hij zichtbaar maakt wat hij belooft. Ja, dan mag ik het toch wel zeggen. Dat hier, waar ook die gemeenschap der heiligen mag plaatsvinden, dat hier de rust wordt geschonken, het zetten van zijn huis gesmaakt, een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. Nou, terwijl Jezus nou zo bezig is, zoals wij nou bezig zijn bij elkaar, ziet hij ineens te midden van die massa Een vrouw, zo staat het er. En onze aandacht wordt ook gevraagd daarvoor. En ziet, staat er dan. Dat betekent, let op, nou gaat er wat gebeuren. Ziet een vrouw die een geesterkrankheid 18 jaar lang gehad had. En ze was saamgebogen en kon zich ganselijk niet oprichten. Dat moet wat geweest zijn voor die vrouw. Ze moest, zeg maar als een beest, zo krom gebogen met het hoofd naar beneden lopen en naar beneden kijken. En dat niet alleen omdat haar lichaam samengebogen was. Nee, uit het vervolg blijkt ook dat haar geest verkromd is geweest, gebonden door een boze geest van Satan, zoals Jezus dat zelf zegt in vers 16, welke de Satan ziet, en weer de aandacht die daarvoor gevraagd wordt, ziet, nu 18 jaar gebonden heeft, naar ziel en lichaam dus, deze ongelukkige vrouw. Wat heeft zij het moeten doorleven? Eenzaam ben ik en verscholven, ja, de ellende drukt mij neer. En of dat die vrouw nou al direct bij het begin van de dienst in de synagoge geweest is, of dat ze pas gekomen is terwijl Jezus aan het preken was, dat weten we niet. Maar hoe dan ook, ze was in de synagoge aanwezig. Ze is daar waar Jezus is. Nou, een beter plekje kun je toch niet hebben. En let er nou op wat er gaat gebeuren. Een hele menigte daar in die synagoge. En dan ziet Jezus deze vrouw. Te midden van al die mensen. En hij ziet ook in één opslag. Één oogopslag. Hoe ellendig deze vrouw er aan toe is. Hoe zou die nou naar haar gekeken hebben? Zou ik eens aan de kinderen willen vragen vanavond. Hoe zou Jezus nu naar die vrouw gekeken hebben die er helemaal krom gebogen staat en niet eens in staat is om zichzelf op te richten? Hij zag haar. En uit het vervolg blijkt wel hoe die naar haar heeft gekeken, want hij gaat ze genezen. We hebben precies gezongen hoe hij naar haar kijkt, zijn oog. Psalm 31, zijn oog slaat haar in liefde gaar. En geloof maar gerust dat het lijden van die vrouw ook zijn lijden is geweest. Want we lezen in de schrift dat hij een hoge priester is en welke behoorlijk medelijden kan hebben met al onze zwakheden. Haar lijden was zijn lijden. Werkelijk in de diepste zin van het woord. Medelijden. En het is niet alleen zo dat hij haar ziet. Nee, hij kent haar ook. Hij weet haar zitten en haar opstaan. Ook al heeft hij haar nooit eerder gezien. Ook al heeft hij haar nooit eerder gesproken. Wat blijkt uit vers 17. Dat hij weet dat deze vrouw al 18 jaar lang in de greep van Satan is. En dat ze daarom zo neergebogen is. Dat ze niet eens in staat is om naar Jezus te kijken. Zo krom staat ze daar in de synagoge. Laat staan dat ze in staat zou zijn om in het geloof op Jezus te zien. En nu proberen we toch bij u en jouw hart te komen vanavond in de prediking. Zijn er nu ook onder ons zondaren die nog nooit met de ogen van het geloof op Jezus hebben gezien? Ben je nog zo in de greep van het boze? En van de boze? Dat ook al wordt Jezus ons voor de ogen geschilderd in het woord van de prediking, wij ons hoofd van hem afwenden. Wij hebben niet eens een blik waardig keuren. Dat wij ons voor hem verbergen. Nou, Jesaja heeft daar al voor gewaarschuwd. In dat befaamde hoofdstuk, waarin de Heer Jezus Christus zo heerlijk wordt gepreekt in Jesaja 53, dan begint hij al te vragen, wie heeft onze prediking geloofd? En dan kent u die bekende tekstwoorden. En ieder was als verbergend het aangezicht voor hem. En ieder. Dat wil dus zeggen dat dat onze houding van nature is als Christus in beeld komt. Onzagwekkend, hè? Ja, Jesaja gaat nog een stapje verder. Die zegt, en als je dan al naar hem zou kijken, als we hem aanzagen, zo was er geen gedaante nog heerlijkheid dat ze begeerd zouden hebben. Nog een stapje verder. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. En wij hebben hem niet geacht. Ontzaglijke realiteit. Zou dan deze geschiedenis niet speciaal voor u of jou geschreven zijn? Zou de Heer nou werkelijk willen dat het zo blijft? Laat hij de evangelie preken om ons te verderven? Of is de Zoon des mensen gekomen om ons te behouden? Nou, dan krijgen we vanavond deze kromme vrouw voor ogen geschild. Ze is zo krom van lenden dat ze zich niet op kan richten. Ze kan alleen maar zien op de nood en op de ellende. En zo kan het ook in nu of jouw leven zijn, toch? Dat je alleen maar oog hebt voor eigen zonde, schuld, ellende. En dat je niet weet hoe het ooit nog terecht moet komen. Nou, kijk eens. Hier een vrouw gebonden door Satan. Hoe oud of jong ze geweest is, weten we niet. Maar hoe eenzaam moet deze vrouw geweest zijn? We zeiden zojuist, eenzaam ben ik en verscholven. Ja, de ellende drukt mij neer. Nou, ik denk dat er geen man geweest is die naar haar gekeken heeft. Het was bepaald geen vrouw om verliefd op te worden, om het zo te zeggen. En toch, wie heeft er nu belangstelling voor haar? Bij Jezus geen afkeer, o heerlijke evangelie. Geen afkeer. We kunnen er zo afzichtelijk niet uitzien. Ook al zijn we melaats van de hoofdschedel toe. Ook al wordt er niks geheels aan u en mij gevonden. Hij ziet haar. Hij ziet haar. Hij heeft oog voor haar. En hij kan niet aanzien dat ze nog langer lijdt. En dan staat er. En Jezus haar ziende riep haar tot zich. Hij spreekt met stemverheffing. Iedereen kan het horen. Kennelijk bevond die vrouw zich niet direct in de buurt van Jezus. Maar toch, hij had ze lang gezien, zo hoorden we. En nu roept hij haar. Wat gaat er nou gebeuren? Ja, je zou zeggen, natuurlijk komt die vrouw. Nou, zo natuurlijk is dat niet. Want we hebben zojuist gehoord dat ze al 18 jaar in de greep van Satan is. Dacht u dat Satan zonder slag of stoot die prooi zomaar loslaat? Oh, wat zou die zijn wurggreep nog eens extra hebben aangetrokken? Maar hier is het machtwoord van Jezus. En daar is geen duivel en geen hel tegen bestand. Want kijk maar, ze komt. Onweerstaanbaar wordt ze naar hem toe getrokken. O, laat dat ook moed geven vanmiddag. Hoe kunnen wij jaar en dag in de zonde en in de macht van het boze leven? Laat dan ieder maar zijn eigen zonde en vervloeking bedenken vanmiddag. Dan hebben we onze handen vol, denk ik. Niet los kunnen komen van je boezemzon. Misschien lijdt u of jij wel aan verslaving. waarvan anderen niets weten of misschien wel, en daardoor ook nog lijden, onder u of jou lijden van verslaving. Ach, is verslaving toch niet anders dan in de greep zijn van de boze. Jezus heeft dat buitengewoon serieus genomen. Want als hij zijn kerk gaat leren bidden om het allervolmaagste gebed te leren, dan komt deze bijzondere passage in dat gebed voor. En verlos ons van de boze. Dat leert Jezus zijn kerk bidden. Ook kennelijk, opdat wij niet in de greep van de boze terecht zullen komen. Jezus maakt ernst met de macht van de boze. Laat ons het ook doen. En laten we niet denken dat we in eigen kracht daartegen opgewassen zijn. O nee, hier zult u zien hoe deze vrouw bevrijd wordt. Door de kracht van het woord. En door niets anders dan dat. Eenvoudigweg, doordat hij tegen haar zegt, word verlost van uw krankheid. En hij doet dat niet anders als dat hij vandaag de dag doet, want hij roept die vrouw. Dat is de wijze waarop God het contact legt. Hij roept ze. En ze gaat. En zo roept hij ook vandaag. U kent dat bekende gezang wel. Jezus is wachtend, o zondaars, op u. Roept u zo vriendelijk, kom tot mij nu, bied uw verlossing en troost in uw smart, kom uw verdwaalde en geef hem uw hart. Ja, en dan direct de vraag eraan gekoppeld, hè. Zijn we nou al tot hem gekomen? Zijn we nu al door hem verlost? Zijn we nu al door hem vertroost geworden? Daar weten we toch van? Dat geschiedt niet buiten ons, maar dat geschiedt in ons. Door de kracht van woord en geest. Al wat rijk als we weten dat we overwonnen werden door zijn zondagsliefde. Dat we niet langer bestand bleken tegen de macht en de kracht van zijn woorden. In Jeremia 3 kunnen we lezen hoe het afgodische Israël dat niet anders deed dan de afgoden dienen. En daar men niet mee op wilde houden. Door de Heere steeds maar weer geroepen wordt. Als ik het goed geteld heb in dat ene hoofdstuk. Wel 5 keer. Keert weer. Gij afkerige kinderen Israëls. Geen sprake van. Ze bleef maar aan de zonde van de afgoderijen hangen. Maar dan toch, de Heere blijkt daar niet moeder nog man te worden om te roepen. En hoe vaak heeft hij het hier al niet gedaan, gemeente? Hij wordt er toch niet moe van om het vanavond ook weer te doen. En dan zegt de Heer in Jeremia 3, keer weder gij afkerige kinderen, ik zal uw afkeringen genezen. En dat blijkt dan net het moment te zijn waarop dit volk door de knieën gaat. Dan blijkt alle vijandschap gebroken. En dan komen ze tot de Heere met die indrukwekkende woorden. Heere, hier zijn wij. Wij komen tot u, want gij zijt de Heere, onze God. Waar herkennen we dit? Mag ik het met andere woorden zeggen? Ook voor onze jonge mensen. We worden geroepen, hè? Hij staat te wachten, hè? Zoals de vader in de gelijkenis van de verloren zoon. Op dat kind staat te wachten. Hoe kunnen ouders uitzien naar hun kinderen? En naar hun kleinkinderen? Jezus is wachtend. En dan dit. Heer, ik kom tot u. O, zondig en onrein. Vergeef mijn zonde nu. Van u wil ik zijn. Als toch om nooit te vergeten. als het zo in je leven gebeurde. Komst en welkomst tot Christus. Dat toevlucht nemen onder de schaduw van zijn vleugel, waar het beleefd mag worden, hoe groot is uw goedgunstigheid, hoe zijn uw vleugelen uitgebreid, hier wordt de rust geschonken. Of, ik heb de Heere gevraagd vanavond in mijn gebed of het de ernst van het evangelie ook mocht laten doorklinken. Of weigeren we te komen. Blijven we maar gebonden aan de zonden en alles wat buiten God en buiten Christus is. O, dan hoor ik de opperste wijsheid spreken in Spreuken 1. Dat is de Heer Jezus Christus. Dat is de andere kant van het evangeliewoord. Omdat ik geroepen heb en gij geweigerd hebt. Mijn hand uitgestrekt en er niemand was die opwerkte. En gij al mijn raad verworpen hebt. En mijn bestraffing niet gewild hebt. Zo zal ik ook in uw verderf lachen. Ik zal spotten wanneer uw vrezen komt. Dan zullen ze tot mij roepen. Maar ik zal niet antwoorden. Ze zullen mij vroeg zoeken. Maar zullen mij niet vinden. Gelukkig. Dat die roepstem nog steeds klinkt, hier bij die vrouw ook, en daar komt ze, zo gebogen en ellendig en verschoven dat ze is, ze gaat naar Jezus toe met haar ogen, stijf naar beneden, want ze kan zich niet oprichten. En natuurlijk, al die ogen in de synagoge zijn op haar gericht. Wat zou er een stilte gevallen zijn, nietwaar, als ze die vrouw daar, zo krom als ze is, naar Jezus zien lopen. En dan ineens wordt die stilte verbroken door de stem van Jezus. Vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid. En terwijl hij dat zegt, legt hij de handen op haar. Zo dichtbij was ze dus bij Jezus gekomen. Door zijn handen op haar te leggen, want ze kon hem niet zien. Maar dan voelt ze hoe die handen op haar gelegd worden. Voelt ze zijn nabijheid, zijn gemeenschap. Zijn ontferming, zijn verlossende en genezende kracht, ze mag het ondervinden. Hij is het die ook. Hij is het die verlossing zond aan al zijn volk. Hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Je ziet het zomaar gebeuren in je gedachten. En op hetzelfde moment dat die genezing zich inzet. Ja, is dat ook zichtbaar. Ze wordt opgericht. En dan staat er zo prachtig. En ze werd recht. U merkt wel dat een passieve vorm. Het werkwoord worden komt daarbij. Dus ze richt zichzelf niet op. Ze maakt zichzelf niet recht. Nee, ze wordt opgericht. Denk aan Psalm 145, gericht gebogen op. Nou, dat gebeurt hier. En terstond, dat is direct, wordt ze recht. En niet alleen wordt ze genezen naar haar lichaam, maar ook haar verwrongen en neergebogen ziel wordt hier opgericht. Want, waar blijkt dat uit? Wel, er staat, en ze verheerlijkte God. Dat is de uitkomst van deze wonderbaarlijke genezen. En uit de tijd die hier staat in het Grieks blijkt dat ze het voortdurend doet. En ze mag hier dus Gods eigen werk zien in dat wat deze dienstkracht van God aan haar verricht. En dan moet je je voorstellen, ze heeft Jezus nog nooit gezien, er was ze niet toe in staat. En nu wordt ze recht gemaakt en dan staat ze daar ineens oog in oog met haar weldoener. Dat moet toch wat geweest zijn. Zij heeft het nu ervaren, gij heft mij het hoofd omhoog en doet mij uw gunst aanschouwen. Ja, dat overkomt haar. Ze verheerlijkt God. Nog maar even tevoren kon ze Jezus niet eens zien en nu mag ze zien hoe die voor haar staat. Kun je je voorstellen hoe aandachtig en intens ze naar Jezus gekeken zou hebben? Mag ik het dan aan u en jou zo vragen? Weet je nog dat je voor het eerst van je leven op de Heer Jezus mocht zien? Weet je het nog? Hoe intens is dat geweest? Je kon maar geen genoeg van hem krijgen. Zo is het dan toch, hè? O, wat wordt hij dan toch dierbaar, u dan, die gelooft, is hij dierbaar. Ach, ze had zijn ogen nog nooit gezien, ze had zijn handen nog nooit gezien, en nu ziet ze die ogen die in gunst op haar neerzagen. Hier is het voor haar waar geworden, milde handen, vriendelijk ogen, zijn bij u van eeuwigheid. Nu ziet ze pas zijn mond voor het eerst. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En nu ziet ze voor het eerst zijn lippen waar die woorden overheen vloeiden. De bruid van het hooglied zegt, en dat is hier waar voor haar. Zijn lippen zijn als leliën, druppende van vloeiende mirre. Mirre is het beeld van de liefde, hè? Nou, dat overkomt haar hier allemaal. Dus, ze verheerlijkt de God. Ja, en dan? Dan zou je denken, nu gaat heel die synagoge los. Iedereen gaat God verheerlijken. Kom, maak met God met mij groot. Wat denk je? De duivel heeft de ene prooi los moeten laten en de andere dus duikt alweer op. En dat is de overste van de synagoge. De man die ervoor moet zorgen dat het allemaal goed verloopt daar op die dag. Nou, het zint hem absoluut niet. En hij vertegenwoordigt daar een grote groep in de synagoge die zich mateloos hebben zitten ergeren aan Jezus. Dat hij die vrouw heeft genezen op de Sabbat. En hij durft zich niet rechtstreeks tot Jezus te wenden. Nee, hij komt naar voren en hij gaat voor die synagoge staan en hij zegt tegen al het publiek dat er zit. Er zijn 6 dagen in welke men moet werken. Komt dan in deze en laat u genezen en niet op de Sabbat. Dat was de gangbare opvatting onder de Joden in die tijd, dat op Sabbat alleen maar genezen mocht worden als er sprake was van acuut levensgevaar. Nou, dat was hier helemaal niet aan de hand, want die vrouw die was al 18 jaar ziek, die kan morgen ook genezen worden. Dus vandaar dat hij hier zo misprijzend zijn ergernis uit namens al degenen die zich tegen Jezus stelde. Dus u merkt wel, terwijl ze zo'n groot wonder met elkaar hebben beleefd hier, er leeft bij die man niks van verwondering, niks van liefde, niks van dankbaarheid, alleen maar boosheid, ergernis en verontwaardiging. Moet je nagaan dat de Heer, Jezus, de Heer is van de Sabbat, en die wordt hier even op zijn nummer gezet, door deze quasi vrome man, met de wet van Mozes in de hand. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die hele 6 dagen zult gaan arbeiden, en al je werk doen. Maar de 7e dag is de dag van de Heer uw God, dan zult ge geen werk doen. Zo presenteert hij dat. Nou, dan gebeurt er iets. Dan neemt Jezus het woord. En die zegt, jij, geveinsde. In het Grieks staat er hypocriet. Dat betekent letterlijk toneelspeler. Jij, toneelspeler. Huichelaar die je bent. O Jezus, spaart dit quasi vrome vlees niet. In plaats van verwondering is er ergernis. O, wat zal het ook voor die vrouw geweest zijn, die waar is je God van het verheerlijken bent. En er komt dan ineens zo'n stoorzender binnen. Maar Jezus neemt het onmiddellijk voor haar op. En onmiddellijk wordt deze man het zwijgen opgelegd, jij huichelaar die je bent. En dan wendt Jezus zich ook tot de synagoge, tot al die mensen die daar zitten. Dan zegt hij, maak niet in ieder van u op de Sabbat zijn os of ezel los van de kribben en leidt hem heen om te doen drinken. Jezus wordt dus het verwijt gemaakt dat hij die vrouw losgemaakt heeft. Maar hij zegt, wat doen jullie nou met je beest op de Sabbat? Dat doet iedereen. Je os. Of je ezel. De beest moet drinken. Nou, je maakt hem los van de kribbe. En je leidt hem naar de drinkplaats. En je laat die beesten drinken. En dan nemen ze weer mee terug naar de kribbe. En dan bind je ze weer vast. En dat doen jullie allemaal.
En niemand heeft daar problemen mee. En dan maak ik alleen die vrouw los. Die al 18 jaar door de Satan gebonden is geweest. Moest deze dan niet losgemaakt worden op de dag van de Sabbat. Terwijl jullie al die werkzaamheden op zondag met je dieren verrichten. Zonder enig probleem. Oh, let ook op dat woordje moest. Dat is dat moeten van Gods wegen. Het is dat van God noodzakelijke losmaken van deze vrouw. En hoe heerlijk heeft hij dat gedaan. Kijk, nu mag de Sabbat werkelijk voor haar Sabbat zijn. Ze is losgemaakt. Ze is bevrijd. Voor haar is het waar geworden. De strik brak los en wij zijn vrijgeraakt. En staat er in de vrijheid met welke u Christus vrijgemaakt heeft. Indien Christus u vrijgemaakt heeft, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Nou, dat is nou de Sabbat zoals God hem heeft bedoeld. En hoe heerlijk was ze daarmee bezig. Ze maakte God groot. En dan daar die stoorzender in de overste van de synagoge. Nu Jezus dit gezegd heeft, worden de tegenstanders, staat er, beschaamd tenslotte. En dan is er ook nog een andere uitkomst. Gelukkig. We lezen dat in het laatste vers. Als hij dit zei, werden ze alle beschaamd die zich tegen hem stelden. En al de scharen verblijden zich over al de heerlijke dingen die van hem geschieden. Nou, de rest van de scharen heeft zich verblijd. Of dat een blijdschap van het hart is geweest, we weten het niet, we laten het ook maar in het midden. Maar de Heere weet wel hoe wij vanmiddag hier hebben gezeten. En dat weten we zelf ook. Is dit nou een zaak van vreugde geweest, van blijdschap? Om het evangelie te mogen horen. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Wat geeft dat een vreugde, nietwaar? Zo onder de woordbediening te mogen zitten. Maar ook de andere kant, hè? Je ziet het hier. Allemaal in dezelfde synagoge. Velen zitten met een hart vol ergernis. En anderen hebben vreugde. Nou, zal ik ze eens naast elkaar zetten nu? En ieder legt zijn of haar hart ernaast, jong en oud, klein en groot. Wat leeft er nou bij u, bij jou en bij mij? Ergernis of vreugde? Verontwaardiging of verwondering? Afkeer of toekeer. Hier zijn we. Gij zijt Heer, onze God. Weggaan. Of komen. We gaan eindigen met een psalm waarin die twee kanten van de zaak zo ernstig naar voren komt. Er is nooit neutraal terrein in de prediking. Het is voor of tegen. Het is buiten of het is binnen. Het is liefde of het is vijandschap. U zou het misschien liever anders horen. Maar ik kan het niet anders spreken. En ik mag het niet anders spreken. En ik wil het niet anders spreken. Luister waar we mee eindigen. De ernst, wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Gij roeit hen uit die afhoereren. En u de trotse nek toekeren. Ontzaglijke realiteit. Maar, oh, wat een wonder. Als het ons mag gelden. Als een groter wonder dan de schepping van hemel en aarde. Maar, het is mij goed. Mijn zaligst wordt. En mag ik het zo laten zien, nabij te wezen bij mijn God. Want zo is hij niet maar nabij. Ik hoef niet in de hemel op te klimmen
en ik hoef niet in de afgrond neer te dalen. Nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. Het is mijn God, mijn zalig lot, nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op hem, geheel en al. En dan gaan we met die vrouw God verheerlijken. De Heere, wiens werk ik roemen zal. Amen. Zing op Psalm 74, het herstel 73, vers 14. Gemeente, in de voorbeden wil ik denken aan het feit dat dominee van Wijk vanmorgen te kennen heeft gegeven dat hij afscheid moet gaan nemen van u. Dat is heel ingrijpend. Daar wil ik graag in de voorbeden aan denken. Maar ik heb je al gewaarschuwd. Ik ga ook mijn broeder en vriend, dominee Stoutjesdijk en zijn vrouw gedenken. 45 jaar mag je dit heerlijke werk al doen. Wiens werk ik roemen zal. Dat waren de laatste woorden van de psalm. Broeder, ik weet zelf hoe heerlijk het is. Maar ik wil je ook nog herinneren aan de tijd dat we hier samen mochten zijn. Onvergetelijk. Wat heb je veel voor me mogen betekenen. Laat ons danken en bidden. Heere, wij danken u. O, wat is het goed om in uw huis te zijn. We zouden er eigenlijk wel altijd willen blijven. Dat verkeren onder een geopende hemel. Waar de engelen op en neer dalen. Waar u uw kinderen voedt met honger. Om ze steeds meer te doen verlangen naar de gemeenschap met u. Die uiteindelijk uitmondt in die stoorloze gemeenschap met u. Die nabijheid. Het is mijn God, mijn zaligslot, nabij te wezen bij mijn God. Heere, geef dat die genade in ons hart mag leven en waar ze nog ontbreekt, wilt u het schenken, Heere. Omwille van de verdiensten van Christus, o bedien ons toch uit uw eigen Zoon. U die het zelf gezegd hebt, dat die geest het uit Christus zal nemen om het ons te verkondigen. En zo wil dat woord gehoord worden. Als wat het waarlijk is, het woord van God. We dragen deze gemeente van harte aan u op. O, dat de prediking zijn genadige uitwerking niet zal missen zoals u het zelf beloofd heeft. Dat het nooit ledig tot u zal weerkeren. Maar doen hetgeen u behaagt. En wat het u behaagt, ach, dat is wel duidelijk. Niet willende dat enige van ons verloren zou gaan, maar dat wij allen tot geloof en bekering zouden komen en in dat allerhoogste en eeuwig goed zouden delen. Heere, we mogen de gemeente bevelen die te horen heeft gekregen dat dominee van Wijk afscheid zal gaan nemen na zo lange tijd hier gewerkt te hebben. Toch, nu de roepstem van u heeft gehoord om naar Hedel te gaan, wil hem en zijn gezin gedenken. Het zijn altijd heel ingrijpende dingen als we weggeroepen worden daar waar we werkzaam zijn. Maar als wij u mogen volgen daarin, Heere, dan is het goed. Dan is het ook niet goed om te blijven. Leer ons volgen zonder vragen. Vader, wat gij doet is goed. Leer ons slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed. Gedenk ze dan samen. En ook in de toekomende tijd, waar meer en meer de losmaking gestalte zal krijgen. En Heere, uw woord is gelukkig een blijvende factor. Uw woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Voorgangers zijn immers voorbijgangers, maar de Heere is dezelfde en blijft ook in Dordrecht dat heerlijke werk doen om zondaren aan u te verbinden. We mogen onze broeder en vriend dominee Stoutjesdijk en zijn vrouw van harte aan u bevelen. 45 jaar dienaar van het goddelijke woord. Wat een mijlpaal, Heer. O, als we op onszelf zien, dan zeggen we, Heer, hoe is het mogelijk? In de eerste plaats dat u ons daartoe hebt uitverkoren. Want wie zijn wij? U hebt ons geroepen om uw dienaar te worden. En u hebt ons zelf ingewonnen voor dat werk. En wat een genade, Heere, dat we dat zo lang mogen doen. 45 jaar. En we krijgen er maar nooit genoeg van. Heere, gedenk ze samen. Ook bij het klimmen der jaren. Stel ze nog tot een zegen. Ze mogen nog veel betekenen in het midden van de gemeente. En ze mogen dat ook nog met heel hun hart doen. En wij danken u daar ook als gemeente voor. Heer, we danken u voor wat u gaf vanavond in de ontmoeting met uw gemeente. Ach, we dragen ze één voor één aan u op en als gemeente te samen. U doorgrondt ons, u kent ons, u weet ons zitten en ons opstaan. Mogen we ons dan ook geheel en al aan u toevertrouwen. Verzoen de zonde, neem onze dank aan, geef nog een gezegende zondagavond om Jezus wil. Amen. Wij gaan tenslotte zingen van Psalm 36, de versen 2 en 3. Psalm 36, vers 2 en 3. gemeente gaat Heer in vrede. Verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.